Hallo en welkom bij Zin in Kunst. Een podcastserie van Youssef Gnaoui, ook wel bekend als Sef, en Steven van Lummel, ook wel bekend als Steven van Lummel, over het Kunstmuseum in Den Haag.
Dames en heren, welkom. En wat is het lang geleden dat we met z'n allen weer naar musea konden gaan. En wat heerlijk dat alles stukje bij beetje weer open gaat.
Heerlijk. Wij van Zin in Kunst hadden wel een klein voorproefje, want wij waren al in het museum toen het nog dicht was. Om daar te praten met
Bob Bonies, een man van 83 jaar oud. En dan zul je om je heen kijken en denken van, nou, dat zal wel een man zijn die zich ook erg oud voordoet. Dat is absoluut niet het geval. Hij is actief.
Dat is absoluut niet het geval, nee.
Hij is actief en bezig op allerlei fronten natuurlijk met zijn eigen kunst. En ook op zijn telefoon.
Ik liep hier net rond en toen dacht ik, ik heb volgens mij tot nu toe nog niet iets gezien hier dat zo goed past bij het gebouw als deze expositie. Zeg maar, als ik een soort schets zou moeten maken van zo'n architectenschets, weet je wel, zo'n ideaal. Ja. Dan zouden deze schilderijen in de situatieschets moeten hangen. Toch?
Nou, dankjewel.
Ja.
Want het is natuurlijk niet niks, hè? De architect Berlage.
Ja.
Het is een schitterend gebouw.
Ja.
Waarschijnlijk een van de mooiste musea in Nederland. Qua architectuur.
Absoluut.
Ja.
Daar zijn we het absoluut mee eens.
Ja.
En toch menselijke maat aangehouden, hè?
Ja.
Dat is toch wel het bijzondere, hoor. Van Berlage geweest, dat hij daarvan uit is gegaan.
Mm-hmm.
Het Louvre, hè, in Parijs. Als je daar inloopt, denk je, jezus, wat een toko hier.
Ja, ja. Dat is volgens mij ook daardoor wel de bedoeling, om onder de indruk te zijn.
Ja. En dat is hier eigenlijk niet het geval. Je bent wel onder de indruk van schoonheid van de architectuur, maar niet dat je je klein voelt. Als je hier binnenkomt, in de hal natuurlijk eventjes, mm-hmm. Dat is natuurlijk wel heel imponerend, maar op de zalen niet. Nee, ik heb me hier altijd ook wel thuis gevoeld, hoor.
Hoe bepaal je zelf eigenlijk de grootte van kunstwerken? Want te klein is ook niet goed.
Nee, te groot ook niet. Dus nee. Daar zitten we dan lekker tussenin. Ja.
Nee, maar is daar een formule voor?
Nee, dat is geen formule. Dat is een opvatting.
Mm-hmm.
Ja. Niet te groot, niet te klein. Want dat leidt ook weer af van het onderwerp. Ik wil niet dat je dus zegt, jezus, ik heb een gigantisch schilderij gezien en volgende opmerking is dan, het stelt dat en dat voor. Hè? Maar dat wil ik niet.
Ah.
Ja?
Je bedoelt dat het formaat eerder genoemd wordt dan de inhoud?
Ja, dus dat de grote, als het ware, of het miniatuurtje, kan mm-hmm. natuurlijk omgekeerd, kan het ook zoiets betreffen, dat dus eigenlijk blijft hangen,
de
herinnering. En dan pas, enzovoort.
Ja.
Ja, ik wil echt, zeg maar, het beeld, hè, dus de pictorale kwaliteit ook centraal stellen.
Mm-hmm.
Als eerste waarneming. En dat dus een respons krijgt verder in het lezen van het beeld.
Ja.
Het is 2021. We zitten midden in een van de zalen van Jasolo tentoonstelling in het Kunstmuseum. Maar dit is zeker niet de eerste keer dat je hier hebt geëxposeerd.
Nee.
Wanneer was dat?
Nou, de allereerste keer zal misschien wel rond 60 zijn geweest. Toen had je nog hier zo'n soort prijs, hè, ieder jaar. En dan konden kunstenaars inzenden en zo, weet je wel. Ik weet niet meer hoe dat heette, maar Jacob Maris-prijs was dat toen.
Ja.
Dat was dan wel de eerste keer.
En die had je toen gewonnen?
Nee. gek. Nee. Nee, maar dat was het. Dat was dan de tentoonstelling van selectie uit de inzendingen. Mm. Ja, mm-hmm. Zo. Je had ook nog de jeugd, Marisprijs zelfs. Ja, maar dat was een groot evenement hoor. Mm. Hier. Ja.
En dat was rond 1960. Had het schilderij wat je toen hier tentoonstelde, had dat hier tussen kunnen hangen?
Nee. Nee, helemaal niet.
Helemaal niet?
Nee. Waar hebben we het dan over?
Waar we het dan over hebben, over ander werk. Hè? Ja,
omschrijf het eens.
Nou, dat was gewoon wel abstract, maar zeg maar lyrisch abstract werk. Dus zo diverse kleuren en dan geschilderd en zo. Waarschijnlijk iets door de natuur bewogen, inhoudelijk dan. Hè? Zo. Leuk abstract werk dat ik toen maakte.
Maar in principe, want toen we net binnenkwamen hier zo, toen zei je al dat er twee werken naast elkaar hingen. Eén uit 67 en eentje waarschijnlijk na 2000. Daar had ik het gevoel dat er had ook een maand tussen kunnen zitten.
Zeker.
Dus er is een moment gekomen dat...
Het kwartje viel.
Ja, dat er is dus van het...
Nou,
dat
gaat stap voor stap, hè.
Ja, ja.
Dat is dus een langzame, is dat lyrisch abstract werk. Dus dat is naar een versobering gegroeid. Dus meer de vorm werd dan bepalend. Hmm. En van daaruit ga je dan kijken ook met de gedachte die ik toen had. Wellicht ook meerdere exemplaren te maken. Hmm. Dus dan moet er een meetbaarheid zijn. He, dus dan ga je naar de geometrie.
Wat moet meetbaar zijn?
Als je meerdere dingen wil maken, moet je dus de maat weten van het origineel, van het prototype dus. En dan is het verder reproduceerbaar, zoals alles, deze tafel, stoelen enzovoort.
Mm. Een soort instructies eigenlijk.
Dat is geen instructie, dat is gewoon een gegeven van meer van hetzelfde te maken. Dan heb je gegevens nodig, meetbare gegevens.
Ja, dus daar zit...
Dat geldt voor alles, voor een auto of wat dan ook.
Hè? En dus de basis van de systematiek.
Ja, ja. Tenminste de reden waarom systematiek.
Mm-hmm. Ja. Kun je ons meenemen...
En dat is dus ongeveer die omslag in mijn werk. Dat is dan pak een beet, 63 is dat in feite op gang gekomen. Mm. Ja.
Was er...
Het heeft ook met mijn opleiding te maken. Ik heb dus weliswaar hier in Den Haag echt bezig gehouden met autonome schilderkunst en driedimensionaal beeldhouwkunst en dergelijke dingen. Mm-hmm. Maar daarna ben ik, en ook gedurende die periode, in Stockholm geweest. De Kunstfackskolan, Hogere Industriële Skolan. En daar hielden we ons zeer veel bezig met dingen die met architectuur te maken hadden, vormgeving, design. Hmm. Dus dat is allemaal, als we zeggen, iets wat meetbaar moet zijn. Hè, die herhaalbaar, maakbaar door anderen enzovoort. Hmm. En dat is voor mij heel nuttig gebleken in mijn werk als kunstenaar dus later. Hmm. Ja.
En daarvoor was het meer uit de vrije hand?
Ja, zoals dat gebruikelijk is. Hè?
Ja. 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 Komt die, dit is even amateurpsychologie, maar komt die zoektocht naar structuur en systematiek, komt die ergens, is dat nog een reactie op iets anders?
Nee.
Nee?
Nee, niet een reactie, nee. Kijk, ik... neemt kennis van als beginnend kunstenaar van wat is er zo allemaal gebeurd in die kunst. En ik had natuurlijk al veel musea bezocht. Hier, dit museum bijvoorbeeld. Of met name, want in Den Haag, ik woonde toen in Wassenaar, maar ga je naar het Haagse Gemeentemuseum, toen dus, hè, kunstmuseum nu, nog maar een keertje zeggen. En wat zie je dan hier?
Ja.
Nou, dan zie je dus... diverse stromingen in de kunst en de ontwikkeling van de kunst. Hè? Vanuit de Haagse school naar, naar om maar even te noemen, de stijl.
Ja.
Hè? Het is Dus de ontwikkeling bij Mondriaan is natuurlijk altijd een voorbeeld. Mm. Daar zie je ook zo'n ontwikkeling vanuit gewoon zeggen waarnemingen van de natuur en dit en dat. Hè. Figuratieve interpretaties.
Ja.
Hè. En groeiend naar een... via het cubisme dan in zijn geval naar een volledig abstract, eigenlijk concreet werk.
Ja,
ja, en dat heeft zich bij mij ook voorgedaan.
Waar ik eigenlijk meer benieuwd naar was, is of die... Er zit ook een soort discipline in natuurlijk, in het in systemen opzoeken en in orde scheppen. Ik vroeg me af of dat... Ik zag gisteren... afbeeldingen of foto's uit het atelier. Dat zag er ook erg gestructureerd uit. Ik vroeg me af of dat ook met een karaktereigenschap te maken heeft. Om dingen helder te zien en om dingen op orde te krijgen. En misschien ook niet goed te gedijen bij chaos.
Nou ja, je zegt het al zelf. Dat je je dat afvraagt vanuit een zeg maar... psychologische afweging, mm-hmm. Dat speelt bij mij natuurlijk helemaal niet. Hè. Dat laat ik graag aan psychologen over. Ja.
Zoals ik. Zoals jij, de professionals.
Nee, daar hou ik me helemaal verder niet mee bezig. Je noemde ook het woord vanuit chaos. Hè.
Nou, als een noem je dat? Het tegenovergestelde van orde.
Ja. Nee, dat is het dus niet. Ik werk niet vanuit chaos.
Nee.
En naar vereenvoudiging in die zin dan. Hè. Het is bij mij niet een warrig gevoel van allemaal troep in mijn atelier of zoiets dergelijks. Een tegendeel. Mm-hmm. Het is redelijk geordend.
Ja.
Want ik moet natuurlijk wel een beetje opschieten met dat werk. Niet.
Heb je haast?
Nou, we beginnen een beetje tijd korter te raken. Hè?
Hoeveel moet er nog gebeuren?
Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ik weet, ik heb nog wel een aantal dingen die ik verder wil uitwerken.
Ja.
Maar ik denk niet dat er een moment zal komen dat er helemaal niks meer uit te werken valt. Of is het op een gegeven moment af?
Nee.
Nee, ik kan me dat ook niet voorstellen.
Het werk komt niet af.
Nee. Nee, dat kan. Dat is inherent aan het werk.
Ja, dat is inherent aan het werk. Ja.
Je had het net over dat je in Scandinavië was. Dat je daar met architectuur en architectonische benadering...
Ja, Stockholm. Hè?
Stockholm,
ja.
Excuus. En toen kwam je thuis?
Nou, ik was daar klaar. Hè. Ik was, dat wil zeggen, de afronding van die studie ging gepaard met een tentoonstelling in een galerie gewoon, een kunsthandel dus, in Stockholm. En dat leverde dus een redelijke omzet op. Dus, daarmee kon ik terug naar Nederland en hier verder dan als kunstenaar functioneren.
Je hebt daar werk verkocht?
Nou, dat had ik natuurlijk al eerder, ja.
Oh ja, natuurlijk.
Ja. Nou ja, je moet er ook in je onderhoud voorzien. Dus ik deed wel ook wel andere dingen erbij. Ik was ook assistent van mensen die opdrachten hadden dan. Hè. Dus als
studioassistent.
Gewoon assistent, mm-hmm. Een atelierassistent. En de uitvoering van de opdrachten.
Maar en toen kwam je toen terug naar Den Haag, naar Stockholm?
Ja, nou, ik woon in Wassenaar.
Oh, ja. En toen kwam je terug in Wassenaar en gelijk aan de slag. Had je een studio daar? Wat was de...
Ja. Ja, ja.
Ja, ja.
Dus zo ging dat.
Ja.
Ja, en niet lang daarna vonden er ook tentoonstellingen plaats. Onder andere in Den Haag, in Galerie de Posthoorn. Dat is naast wat nu de Posthoorn is, Bodega de Posthoorn. De eigenaar daarvan had een ruimte daarnaast beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen van de Haagse beeldende kunstenaars. En daar heb ik gewoon solo tentoonstellingen gehad.
Op het lange verhoud?
Op korte verhoud.
Korte verhoud.
Ja.
Misschien moeten we nog eventjes daar blijven, maar ik bedacht me opeens iets. Ik kan me voorstellen dat als je een hele duidelijke...
Neem maar op hoor.
Ja. Bonus. Oh, wat shit. Wacht even, hoe moet dat dan? Met Bob Bonis.
Hallo, Bob. Met Michel.
Met wie? Hallo?
Hallo.
Ja? Oh, uit Düsseldorf. Moment.
Ja.
Oh, Harry. Dit moet even...
Geen probleem.
Ja, Harry, was ik ook als voor je aanhoofd.
Wat ik mooi vind om te horen is dat alles gewoon... hij is ondertussen luidruchtig in het Duits aan het...
Aan het bellen. Want hij is 83 en er spelen gewoon nog de hele tijd exposities. Ik was gisteren in de studio bij hem. Ja. We zitten ook over grote objecten, hoe het geprimed moet worden, in welke verf.
Het is allemaal heel erg duidelijk en heel erg vanzelfsprekend. En het moet gewoon zo en dit gaan we doen.
Ja. En toen kwam je terug, ja?
Ja.
En hoe dan?
Nee. In de studio? Ja. Ik had natuurlijk al werk verkocht.
Natuurlijk al werk verkocht, maar we hebben het over begin. Ja, echt waanzinnig.
Ja. Alles onder controle?
Het was een de man van Kunstmuseum in Düsseldorf. Düsseldorf, zij gaan open vandaag.
Ah, en in Düsseldorf komt ook een tentoonstelling?
Ik heb dit betrof een van de directeur die privé ook geïnteresseerd is in mijn werk. Ja.
Ah, okay.
En waar belde die dan nu specifiek over, als ik vragen mag?
Wanneer het open gaat.
Ah.
Of die kan komen.
Ja. Directeur van...
Directeur van het is voorbij. Dit is gewoon zoals het gaat.
Ja, dit is zeker zoals het gaat.
Ik heb zelf, als ik dingen maak, volgens mij ook een manier van dingen doen. Maar ik heb ook wel eens dat ik iets anders zie of hoor, werk van iemand anders, waardoor ik denk, wow, dit is heel tof, dit is heel inspirerend. Waardoor ik een beetje van koers wissel. En soms zie ik dat pas achteraf, dat ik dan heel veel naar iets heb geluisterd, mm-hmm. dat invloed heeft gehad op mijn werk. Werkt dat bij jou ook? Zijn er artiesten, zijn er kunstenaars waarvan je af en toe iets ziet, waarvan je denkt, oef, dit is zo goed, ik moet hier iets mee.
Nee.
Nee?
Nee. Nee, dit is uiterst autonoom en mijn eigen ontwikkeling, wat het maken van kunst betreft. En ja, langzamerhand zo 60 jaar, dus waar er is niet veel reden om ineens een switch te maken van dit en dat. Ik zit op een bepaald spoor.
Ja.
En dat gaat als een treintje steeds verder. Hè. Bij mij is het echt zo, kunst komt uit de kunst zelf die ik dus dan maak. En de volgende stap zit al eigenlijk in het werk waar ik mee bezig ben.
Ja.
En ik heb natuurlijk affiniteit met specifiek werk van bepaalde collega's,
ja.
Zeker. Maar het is niet zo dat er sprake is van een beïnvloeding, dat ik wat anders moet gaan doen. Of dat ik het anders moet gaan doen.
Nee, zo ziet het er ook niet uit hoor, maar ik was gewoon benieuwd.
In de aanvang natuurlijk wel.
Ja.
Hè? Dus, natuurlijk, dan, je ziet dan zoveel in... Wat al gebeurd is en het een interesseert je dan meer dan het ander. En zo heb ik natuurlijk wel bepaalde invloeden ondergaan, met name hier in Nederland dan van Doesburg, Mondriaan enzovoort, enzovoort.
Ja.
Maar ook aandacht voor de ontwikkeling in Rusland in dat tijd, hè. Dus zeggen vanaf Malevich en dergelijke.
Ja.
Ook hetzelfde natuurlijk van later van de kunst in Amerika, oorlogse kunst in Amerika. Mensen in Zwitserland, Max Biel bijvoorbeeld, mm-hmm. Bauhaus met name ook in Duitsland en wat daar allemaal gebeurde. Dat in die context zit ik dan ook. Hè?
Ja.
Ja.
En mensen
dus
van
die geschiedenis van de kunst, daar heb ik gewoon een eigen kleine positie in.
Ja.
Ja.
En zijn er toevallig ook mensen van nu, jonge mensen, die misschien iets heel anders doen, waar je met interesse naar kijkt?
Ja, ik heb wel belangstelling voor wat er allemaal gemaakt wordt. Ja, zeker. En ook natuurlijk het gebruik van de nieuwe media. Hè? Mm-hmm. Dus die hele toestand met die computers. Sorry, ik zet hem zo meteen uit.
Geen probleem.
Moet even, ja. Dat is nou helemaal zo.
Nou ja, we hadden het over standvastigheid.
Ja.
Die is duidelijk.
Die is duidelijk.
We hadden het over...
Ja, we hadden het over...
invloeden.
Ja, precies, invloeden. Het ging over mensen van nu die dingen maken. Maar ik was ook benieuwd of er muzikale invloeden zijn op je werk.
Muzikaal, ja. Minimal art. Minimal music.
Minimal music, ja, ja, ja.
Ja, 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 zeker.
Over wie hebben we het dan specifiek?
Nou ja, Terry Riley, Phil Glass. Ik noem maar twee namen die... Ja. Hier.
Ja.
Dus... Enzovoort.
Ja.
Ja, zeker. Mm. En hetzelfde geldt voor de dans ook.
Ja.
Ja, dus de nieuwe dans dan, hè? Ja. Mm. Ja.
Staat er muziek op als je werkt ook?
Ja. Altijd.
Ja.
Ja.
En klassieke muziek.
Ja.
Ik wil graag even terug naar die jaren 60 in Den Haag.
Ja.
Wij allemaal.
Ja.
Nooit geweest.
Ja.
Nou ja, in de jaren 60 hing je al hier in het Kunstmuseum. Het is nu 2000.
Nou, hingen. Nou, wanneer was het voor het eerst dat er hier werk getoond werd?
Ja, dan hang je er gewoon.
Ja, op dat moment wel.
Ja, dat kunnen ze niet meer van je afnemen.
Nee. Maar dat zie ik toch als een incident, hoor.
Maar en wanneer was dan de eerste keer dat je daarna... echt in het museum hier?
Nou, dat echt met dit dergelijk werk. Er hangen hier in die tentoonstelling trouwens een aantal dingen die toen er ook getoond werd. Maar in de nieuwe vleugel van het gemeentemuseum toen nog. Hè.
Wat nu het GEM is?
Ja, een fotomuseum.
Ja.
Ja, daar... Ik geloof een ja... We hadden er echt een tentoonstelling gemaakt dus toen, hè, van die dingen. Mm. Dat is toch wel in de 70e jaren, hoor.
Mm.
Ja, ja, ja. Wat wel mij, heel sterk, ja, of dat vond ik wel erg fijn, dat er hier een tentoonstelling is geweest, ik geloof in 68, van Minimal Art uit Amerika. Gemaakt door conservator Enno Develing van het museum. En dat is echt een fantastische tentoonstelling geweest. De eerste grote tentoonstelling in Europa van minimal art. Hm. Hier. Ja.
En dan Ellsworth Kelly?
Nee. Kelly niet. Ah. Nee. Maar Judd, Carl André, dat soort. Kijk, Kelly was in die context toch een outsider. Ja. Die zat niet in dat dergelijke tentoonstellingen.
Ah.
Nee.
Maar dat is dus een expositie die bepalend of geïnspireerd?
Nee, helemaal niet bepalend, nee. Want ik kende dat werk al uit Amerika ja. en elders natuurlijk.
Ja,
nee, maar dat het zich hier voordeed.
Ja, ja. Dat het Den Haag binnendrong.
Nou ja, binnendrong. Er was die Enno Develing, die was daar zeer in geïnteresseerd.
Mm.
En die kreeg de ruimte om een grote tentoonstelling hier te maken. Dat is gebeurd.
Mm.
Ja.
Hoe reageerde, laten we zeggen, het grote publiek op deze beweging in
geen
kunst?
Ja, het grote publiek. Er was zeker belangstelling. Vooral ook wel bij de kunstenaars natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, wel het grote publiek, dat is ook allemaal, dat is een optelsom van alle mogelijke mensen. De een is geïnteresseerd in Delft Blauw en de ander in Picasso en weet ik wat allemaal.
Ik bedoel, ja, dus was er ook weerstand? Waren er ook mensen die er moeite mee hadden? Vast wel.
Zeker, maar goed, eerder in de 50e jaar of begin 50, ja, 50, 60, had je natuurlijk ook weerstand tegen Karel Appel. Mm. Die werden ook van de tafel geschreven, zal ik maar zeggen, van het is helemaal niks, noem maar op.
Ik kan me ook voorstellen dat dat ergens ook wel prettig is, toch? Dat als er weerstand is, betekent dat je iets doet wat, ja, wat losmaakt.
Ja, dat kan je ook zo positief beoordelen dan. Hè? Dat het mensen toch beroert op de een of andere manier.
Ja,
ja, dat uit zich ook in de pers dan. Hè? We hadden toen natuurlijk veel meer geschreven pers dan tegenwoordig. Dus er werd ook behoorlijk over geschreven. Ja, ja. Je had vaste recensenten hier van... Nou ja, de Haagse Krant had je dan in Den Haag en nog een paar andere ook. Dus er was altijd wel veel publiciteit, hoor, over wat zich hier afspeelde in het museum.
Weet je nog iets van de eerste reacties toen je eigen werk op de nieuwe vleugel in die grote zaal hing?
Ja, dan moet ik echt mijn knipselboek erop naslaan. Ja, ik was toen natuurlijk toch al... Dat was al geaccepteerd wat ik deed. Hè? Dat was zeker. Ja. Ik kan me nog wel herinneren. Ook werk wat hier hangt. Groot schilderij. Wat ook van het, tot de collectie van het museum behoort. Dat was een ruimte samen met een hele grote sculptuur. Zou ik maar zeggen. Van Solowit. Ja, dat is ook dat is allemaal geaccepteerd werk.
Mm-hmm.
Ja. Geen probleem. Nee.
Ik kan me voorstellen dat er hing wel hetzelfde werk. Alleen de benadering van de tentoonstelling zou anders geweest zijn.
Nee, we praten nu dus over enkele werken enzovoort. Terwijl nu is er te zeggen een beknopt overzicht van het werk. Een retrospectief. Betreft overigens... werk wat in Nederland beschikbaar is.
Vanwege corona?
Vanwege de coronatoestanden. Hè. Maar het is voor mij heel plezierig dat daar een aantal werken uit de collectie van het museum ook nu weer getoond worden in samenhang met ander werk. Dat zijn werk van Bruikleen, van mensen en van mijzelf. Ja. Dus het is een prima overzicht, ja, wat dat betreft. Je kan zo stap voor stap gaan kijken in welke periode dit en dat gemaakt is. Ja.
Heb je de tentoonstelling samen met de curator van het museum gemaakt?
Met Benno Tempel.
Ah.
Ja, Benno Tempel is degene die samen met mij de keuze heeft bepaald. In eerste instantie op het atelier natuurlijk. Mm. En toen hebben ze gezegd, nou... misschien kunnen we dat en dat nog lenen en erbij doen. En dat is gelukt.
Zijn er stukken geweest waarover is gediscussieerd?
Nee, wel gediscussieerd, maar niet van nou, ik wil dat en niet wat jij wil of zoiets eigenlijk.
Geen vuist op tafel?
Nee, helemaal niet. Nee.
En mag ik vragen, want sommige kunstenaars maken een maquette van het museum om alles ten opzichte van elkaar te hangen.
Ik niet.
Nee.
Ik heb natuurlijk wel een platte grond gekregen, de maten precies enzovoort. Dus ik kon ongeveer wel een inschatting maken. Nou, als we dat en dat erin halen, dat kan dan hangen. Kijk, die wanden, hangt hier een paar werken die zijn... Die kunnen alleen maar op 10 muren, want de rest is te klein. Hè?
Ja.
Weet je wat een van de eerste dingen is die mij opviel toen ik binnenkwam? Is dat soms wordt er met kunst een soort gezocht naar zoveel mogelijk witruimte eromheen. En met name met dit soort krachtige werken. Maar ik vind het... Ik wil niet zeggen vol hangen, maar er hangt veel. Is daar een keuze voor?
Nou, het aantal valt wel mee, hoor. Ik bedoel, veel. Kijk, nou ja, goed, dat mag je zeggen. Als jij dat veel vindt, dan is dat prima. Het werk sluit goed aan de omgeving.
Ja,
dus
absoluut.
De maatvoering van de architectuur dus. En daar is echt wel naar gekeken. Terwijl de werken op zich ook in zichzelf een ruimte nodig hebben. Want er zijn natuurlijk samengestelde werken waar de ruimte eromheen behoren tot het kunstwerk dus. Je kijkt nu even. Ik kan dat schilderij even uitleggen voor jullie, maar dat hoeft misschien niet in die podcast.
Nee,
graag. Oh ja.
Als je dan
blauw en dan linksboven, dan zie je in de ruimte een kwadraat. Hè? Dus horizontaal en verticaal is gelijk, is een kwadraat. En dan gaan we naar rechts boven, dan zie je vier keer dat kwadraat. Ja. Dus dat betekent dus dat die modul zich verdubbelt. Hè?
We hebben het nu over voor de luisteraar, over de ruimte,
over de omgeving
en om de schilderijen.
We gaan dus met het klokje mee.
Ja.
En dan gaan we naar beneden en dan zie je weer 3x3, 9 dus.
Ja.
Ja? En dan gaan we dan weer naar de ruimte links, grote ruimte. En dan zie je weer een toevoeging van de modul, 4x4, dus 16x dat kwadraat. Zie je het?
Ja,
dus dat thema, dat schilderij, dat is voor in belangrijke mate niet gematerialiseerd. Het is de ruimte.
Het is eigenlijk twee keer zo groot.
Nou ja, je rekent dat zomaar uit. Dat is dat bij wijze van spreken. Hè?
Ja,
maar
inderdaad.
Zie je het nu?
Ja, ik zie het.
Ja?
Inderdaad, ja. Dus als je het zo bekijkt, is de omgeving... Tenminste.
Onderdeel,
een groot onderdeel van
voor het zijn van dat kunstwerk.
Ja.
En dat is dus, laat zeggen, een typisch mijn werk.
Mm.
Ja? Dat is een groot verschil of dat, van het type kunst, waar je dus een oppervlakte hebt. En daar wordt iets op geschilderd.
Ja, alles,
dat
alles,
is bij mij niet.
Alles speelt zich binnen dat vlak
precies,
af.
Precies, dat is het. Het is wat het is.
In één keer kijk ik naar dit werk achter jou en zie ik hetzelfde gebeuren.
Nou, dit is een heel groot werk. En dat gaat ook over een bepaalde maatvoering die zich voortzet. Verticaal, horizontaal, diagonaal. Alle tussenmaten zijn gelijk. De lengtes van de kleurvlakken bij elkaar zijn gelijk. Ja. Dat is dit werk. Dus het is een bepaald mathematisch gegeven, zal ik maar zeggen.
Yeah.
Ja, wat gewoon in zijn essentie van het thema gevisualiseerd wordt.
Ja,
dit werk, als je daar dus kijkt, dan zie je dus 1 en links, 3, 4.
Ja.
Ja? Dus die modul, die maat, die ruimte daar bepaalt die hele toestand.
We hebben het over een gedeelte.
Ja,
er zitten, laten we zeggen, negatieve witte driehoeken op de doeken. De rest is geel geschilderd. En op,
niet driehoeken. Daar zit eigenlijk een maat, een modul.
Dat ja, maar om het even voor de luisteraar visueel te maken.
Ja.
En die roteert eigenlijk. Ja. Dus die wordt met de klok mee groter. Ja. Wat ik zei aan het begin, en dit is volgens mij een mooi klokje rond, dat ik nog nooit iets heb gezien in dit gebouw dat zo goed bij het gebouw past.
Ja.
We hebben in de vorige podcastserie geleerd dat de hele architectuur van dit gebouw gebaseerd is op de maat 11 van de bakstenen. En alles in dit gebouw is een vermenigvuldiging van 11.
Mm-hmm. Ja, nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik heb de tentoonstelling nog niet gezien hoor, maar hierboven, nu in het museum, is een tentoonstelling daarover, hè, per lage.
Ja, ik heb hem ook nog niet gezien.
Ik zal blij zijn als ik die tentoonstelling ook kan zien, want dan ervaar ik zeker een samenhang.
Mm-hmm.
Die mathematische benadering, kun je ons meenemen in dat proces? Dus vanaf de eerste schets naar die uitvoering, want er zijn een hoop dingen die voor jou in het proces en in je leven als voldongen feiten of logisch zijn eigenlijk. maar die voor ons nog nieuw zijn.
Oh ja, luister, in mijn leven, het gaat hier natuurlijk om de ontwikkeling van een bepaalde richting in de kunst. Hè. Mm-hmm. Een heel specifieke richting, zal ik maar zeggen. Hè. Abstract geometrische kunst wordt het wel genoemd, maar eigenlijk is ja concrete kunst of het constructivisme. Hè, dus daar vindt dit, in die context vindt dit allemaal plaats wat ik doe.
Mm-hmm. Ja. Maar jij bent wel de meest hardcore eigenlijk.
Wat is de tweede dimensie, dus dit type kunst betreft, is dat zeker het geval. Ja, ja hier dan, hè, in Nederland. Mm-hmm. Ja.
Toch even terug, die eerste schets.
De eerste schetsen die kunnen zich overal voordoen, ook op een papiertje dat ik even een aantekening maak. Hè. En dan leg ik het, ik heb hele stapels liggen van aantekeningen die nog verder uitwerking behoeven. Dus ik kom wat dat betreft behoorlijk tijd tekort.
En zijn die aantekeningen geschreven of
getekend? Nee. Dat is niet geschreven, dat is getekend.
Ja.
Maar, en dan de getekend. Volgende, dan die stapel aantekeningen?
Dan wordt dat verder bekeken door mij op een gegeven moment. En dan op een raster verder vastgelegd, ja. Grid. En dan krijgt het, omdat het een bepaalde, zo'n raster heeft natuurlijk een bepaalde maat, beschrijft dat. En van daaruit kan ik dan verder. Ja, naar een zeggen, wat kan weg? Wat is er te veel? Mm. Ja? Dus dat gaat dan weg. En zo heb je een aantal fases. En dan op een gegeven moment zeg ik, nou, er hoeft niks bij. Er kan niks weg. Dat is het. Mm.
En dan is de schets af?
Dan maak ik dus een keurig tekening. Eigenlijk een werktekening. Mm-hmm. Hè? En dan dan krijg je dus de afweging en hoe groot moet het dan zijn? De omvang, hoogte, breedte, dit of de stand van de dingen. Hè? Mm-hmm. Is het horizontaal, verticaal of moet het dynamiek, diagonaal? En dan van daaruit worden kleuren vastgesteld volgens. Nou ja, bij mij is meestal dat rood dan verticaal, horizontaal, geel, diagonaal enzovoort. Er zijn dus een aantal factoren die dan, laten we zeggen, mee bepalen hoe het er uiteindelijk uitziet.
Even één stap terug.
Ja.
Rood is meestal
verticaal?
Ja, meestal, hè, maar dat kan ook. Het betreft even. Je ziet dus werken die sterk afwijken van wat ik dan nu zeg. Van rasterwerk. Het kan niet ook iets anders betreffen. Mm-hmm. Maar,
maar door de regel genomen?
Ja, door de regel genomen wel. Dus het moet er ook een beetje opschieten. Je kan niet de hele dag gaan zitten dubbel of iets. Dit of dat moet worden. Huh? Nee.
Volkomen. Met zoveel dingen dan. Zodra je het zegt, is het een voldongen feit. Dan snap ik het meteen.
Ja.
Dat is echt heerlijk.
Het is
gewoon meteen duidelijk.
Het is gewoon structuur.
Ja, het is gewoon structuur. Dat ja.
En dan krijg je dus natuurlijk de uitvoering.
Ja, precies.
Hè? Dus moeten de spullen gemaakt worden. Dus dan moeten zeggen doeken besteld of zelfgemaakte, spieraam, opgespannen.
Zit er niet nog een stap tussen van een model?
Ja, ja. Ik maak heel veel prototypes dan op schaal.
Uh-huh.
Om dat ook nog even goed visueel vast te stellen. Ja. Dus die heb ik dan ook. Hè. Dat zijn kleine objecten eigenlijk, kleine kunstwerken. Ja, en dat doe ik ook al 60 jaar ongeveer. Eerst in karton, dat snijdt makkelijk weg en zo. Mm-hmm. En tegenwoordig is het allemaal keurig geschilderd op MDF of wat voor materiaal dan ook. Mm. Dus, hè.
Ik zie nu een soort mega poppenhuismuseum voor me, waarin het ook een keer tijd wordt voor een expositie van alle.
Van alle. Er zijn ook tentoonstellingen gemaakt. Er zijn ook tentoonstellingen van prototypes.
Echt?
Ja. Alleen maar prototypes.
Alleen prototypes?
Ja, die zijn er ook gemaakt. Ja. Dat was ook wel leuk. En dan heb ik daarnaast natuurlijk nog de grafiek, hè, dus serigrafie, zeefdruk in mijn geval. En dat gaat ook dus een gelijke ontwikkeling met de grote werken.
Mm-hmm.
Ja, qua beeld en opvatting.
Hoe maak je de keuze of iets, een zeefdruk of een...
Nou, met zeefdruk is het meestal, of tegenwoordig dan zijn het edities. Hè, dat een galerie of wie dan ook, die zegt, joh, zullen we een editie maken?
Mm.
En dan, is het ja of nee. Dus het is niet de kwestie van dat ik altijd maar met zeefdrukken bezig hou. Dat zijn soms uitgaven van de kunsthandel of een museum of zoiets dergelijks.
Mm-hmm.
Ja, of particuliere opdrachtgevers. Mm. Ja.
Ja. Ik merk dat het me heel veel rust en voldoening geeft dat alles klopt.
Ja. Ja. Wij varen mee op het laatste stukje van jouw zoektocht. Zo voelt het.
Ja.
We zijn getuigen van jouw beslissingen. En zonder dat we die beslissingen nu ook echt van jou horen, voel je wel al de rust.
Ik heb nog één laatste vraag. Moet iemand deze systematiek voortzetten?
Dat gebeurt natuurlijk. Er zijn andere kunstenaars die ook hun afwegingen gemaakt hebben van binnen dat terrein ga ik verder.
Mm-hmm.
Dus dit hoeft niet te worden voortgezet. Maar er zijn ontwikkelingen die hier parallel aanlopen, internationaal.
Ja.
Hè? Zeker, zeker. Ja. Tot in China toe momenteel. Hmm. Ja. Maar ook Amerika. Waar dan ook. Er zijn ook nogal wat kunstenaars in dat tijd die gevlucht zijn voor de nazi's naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Waar zich ook ontwikkelingen op dit gebied hebben voorgedaan en nog steeds voordoen.
Ja.
Die later voor een deel weer terug zijn gekomen naar Parijs enzovoort. Het is een internationale situatie die zich voordoet betreffende het verder gaan op, laat zeggen, de stijl in dat tijd, Bauhaus in dat tijd en de Russie in dat tijd. Hm. Ja. En dat is op zich interessant. Dat is heel, heel goed. Eén seconde.
Ja, tuurlijk. Dit is niet alleen de oudste kunstenaar die we hebben geïnterviewd, maar ook degene...
Maar ook de populairste.
De populairste, ja. Is echt.
Hij wordt de hele tijd gebeld. Ik denk ook dat dit wel een mooie afsluiter is, dit telefoontje. Want volgens mij heeft hij betere dingen te doen.
Nou, dat is Sander Borzo.
Wie was
van
het nu?
De blauw-witte schilderij.
Ja.
Dat wat daar hangt, de blauw-witte schilderij. Dat is een bruikleen van Borzo.
Ah.
Dit was. Nou ja.
Die was benieuwd of het er goed bij ging?
Nee. Het ging helemaal naar iets anders. Ja.
Dankjewel.
Dankjewel, Bob.
Graag gedaan.
Ja.
Weet je wat ik zo vet vind aan die Bob Boni, Steve?
Nou.
Dat als je door die tentoonstelling loopt, lijkt het alsof hij het gewoon in één keer gemaakt heeft. Die man heeft al zo lang exact dezelfde visie waar hij gewoon niet van afwijkt.
Ja,
het is gewoon...
Dat is echt te gek. Ik was bij hem in de studio en toen vroeg hij, uit welk jaar ben je? 81. En toen knikte hij even en toen pakte hij gelijk uit de archiefkast zijn map met 81. Sloeg die open en keek hij triomfantelijk naar het werk. Zei hij, kijk, dit maakte ik toen jij werd geboren. Gewoon goed georganiseerd, on point en inderdaad nog steeds in één rechte lijn. Kunst komt voort uit kunst.
Echt een zeer consistente en inspirerende man. Heel vet. Wij gaan nu nog eventjes rondlopen in het museum, want we hebben straks afgesproken met kunstenaar, fotograaf Popel Kaumau, die een tentoonstelling doet in het Fotomuseum, ofwel, hoe heet het ook weer? Nieuwe
KM21. Die namen... Sef, ik ga het nu voor één keer nog echt even goed aan je uitleggen. Je hebt het Kunstmuseum.
Dat
was het voormalige gemeentemuseum. maar dat is nu het kunstmuseum. Dat is het grote gebouw met die slurf ertoe.
Ja.
Als je daarvoor staat, heb je in je linkerhand de vijver. En achter die vijver, dat is wat Bob Bonis noemt de nieuwe vleugel. Maar dat is het fotomuseum en KM21. En Popo Kaumau heeft een expositie in het fotomuseum.
Waar ik heel veel zin in heb, want ik heb het al een beetje vanuit mijn ooghoek gezien. En het zag er heel erg vet uit. En we gaan ook nog praten met conservator Jasmijn Jaram. En we spreken een man die eigenlijk banketbakker wilde worden. Maar intussen al heel wat jaartjes rondloopt.
Ja, dat hele banketbakken, dat zegt hij misschien wel. Maar dat is echt al heel lang geleden volgens mij. Als hij dat tegen vrienden zegt, dat, zelfs zijn vrienden weten dat niet.
Als hij voor mij een krakeling wil bakken, ga ik hem niet tegenhouden.
Dames en heren, dit alles hoor je in de volgende aflevering van Zin in Kunst.